Openbaring hoofdstuk 1. We lezen Openbaring 1 vanaf vers 9. Openbaring hoofdstuk 1 vers 9. Daar lezen wij de volgende indrukwekkende woorden. Ik Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos omwille van het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. Ik was in de geest op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin. Die zei, ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste. Wat u ziet, schrijf dat op, een boekrol, en stuur het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira en Sardes, naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik zeven gouden kandelaren. En te midden van de zeven kandelaren zag ik iemand die op de Zoon des Mensen leek. Gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en haren waren wit als witte wol, als sneeuw. En zijn ogen waren als een vuurvlam. En zijn voeten waren als blinkend koper en gloeiend gemaakt in een oven. En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende en ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Schrijf nu op wat u hebt gezien en wat is en wat hierna zal geschieden. Het geheimenis van de zeven sterren die u in mijn rechterhand hebt gezien en van de zeven gouden kandelaren. De zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten. En de zeven kandelaren die u hebt gezien zijn de zeven gemeenten. Tot zover de schriftlezing deze morgen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Godsmannen, zoals Mozes en Jesaja, Ezekiel, Daniel, Zacharia, vele anderen, kregen voordat zij hun openbare bediening begonnen, een openbaring van de heerlijkheid van de Heere. De Heere verscheen aan hen in hemelse macht en heerlijkheid. Zo lezen wij dat de Heere aan Mozes verscheen in een vuurvlam in een doornstruik. En daarbij kreeg hij de opdracht om de schoenen van zijn voeten te doen, want, zo zegt de Heere, de grond waarop u staat is heilig. Aan Jesaja verscheen de Heere zittend op een hoge en verheven troon. De zomen van zijn mantel vulden de tempel en de serafs roepen elkaar toe, heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Aan Ezekiel verschijnt de Heere in de lichtglans van de regenboog. De Bijbel zegt dat het was de verschijning van de heerlijkheid van de Heere. En aan Zacharia verschijnt de Heere in nachtgezichten. Hij ziet een man in een diepte op een rood paard tussen de myrten. Nou, naar mijn overtuiging gaat het bij deze verschijningen om de eeuwige, ongeschapen Zoon van God, de Heer Jezus Christus, voor zijn menswording. En zijn teksten die zijn pre-existentie bewijzen. Pre-voor-existentie bestaan. Zijn voorbestaan. Voordat hij mens werd, is hij vele malen in goddelijke heerlijkheid aan de dienstknechten van het woord verschenen. Al deze mannen Gods kregen naar de mens gesproken bijna onmogelijk zware opdrachten. Zo wordt Ezechiël bijvoorbeeld op voorhand gezegd dat het volk niet naar zijn boodschap zou luisteren. Je kan preken wat je wil, Ezechiël, maar het volk is stijfkoppig, opstandig en ze zijn echt niet geïnteresseerd in wat je te zeggen hebt, maar ga heen, predik even goed het woord Gods. De profeten zelf spreken van een last, een zware draaglast. Van Jeremia lezen wij zelfs dat hij op een bepaald moment helemaal niet meer in de naam van de Heere wil spreken. Hij kan het niet meer opbrengen. Het viel hem zwaar om het woord Gods door te geven. Hugo, je mag het van mij wel uitdoen. Maar voordat zij aan een zware taak begonnen, openbaarde de Heere zich aan hen in zijn heerlijkheid. En die openbaring van de heerlijkheid van de Heere stelde hen in staat om de opdracht van God voor hun leven te vervullen. Ja, zo ook de verbannen apostel Johannes op het eiland Patmos. Voordat hij zijn pen ter hand neemt om de openbaring op schrift te stellen, openbaart de verheerlijkte Christus zich aan hem. En die openbaring die stelde hem in staat om die loodzware boodschap op schrift te stellen. Maar het is niet alleen een hele zware en een moeilijke boodschap, maar ook een geweldige, heerlijke boodschap over de komst van Christus in macht en in heerlijkheid. Maar die openbaring van Christus aan hem op Patmos stelde hem in staat om het werk te doen waartoe de Heere hem geroepen had. Nou, als ik hier meteen een toepassing zou mogen maken, dan zou ik zeggen dat de ware godskennis een voorwaarde is om in dienst van de Heere te staan. Door gedegen bijbelstudie en de vertrouwelijke omgang met de Heere moet je eerst ontdekt worden aan wie God is om hem volhardend te kunnen dienen, ook als je wind tegen hebt. Want alleen dan kun je volharden in de dienst waartoe de Heere je geroepen heeft. Nu heeft de Heere Jezus bij zijn menswording de uiterlijke manifestatie van zijn goddelijke luister en heerlijkheid en majesteit afgelegd. De Bijbel zegt dat hij zich ontledigd heeft. We hebben het bij het kindermoment mooi geïllustreerd gezien. Hij heeft die uiterlijke mantel, die mooie mantel van zijn goddelijke luister en heerlijkheid afgelegd. Hij bleef ten volle God, maar de uiterlijke manifestatie daarvan heeft hij afgelegd. En hij heeft de gestalte van een slaaf aangenomen. Nou, daarom ook dat de Heer Jezus in het hoge priesterlijk gebed aan zijn Vader vraagt: verheerlijk mij opnieuw met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik had. Nou, bij zijn menswording had hij die heerlijkheid afgelegd en bij zijn hemelvaart is hij opnieuw met die heerlijkheid bekleed. God de Vader heeft het gebed van God de Zoon verhoord toen hij met hemelvaartsdag de poorten van de hemel binnenkwam, stond de Vader als ware te wachten met die uiterlijke manifestatie van zijn heerlijkheid. En daar is hij toen mee bekleed. Nu, nadat in onze voorgaande tekst de titels en de heilswerken van Christus zijn verkondigd, ontmoeten wij hem nu als de verheerlijkte Zoon des mensen. De verheerlijkte Zoon des mensen. En ik zou als eerste met u willen nadenken over de verblijfplaats van de Zoon des mensen. De verblijfplaats van de verheerlijkte Zoon des mensen in vers 12 en 13a. We lezen in vers 10. Ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin. Het eerste wat Johannes hoort is een luide stem. Als van een bazuin. Nu, in de Bijbelse, in de antieke wereld, werden bazuinen gebruikt om bijvoorbeeld het volk bijeen te roepen. Of om de soldaten die overal ze verspreid waren, bijeen te roepen. Om zich te vergaderen, om zich op te maken voor de strijd. Nu, deze luide stem is bedoeld om de aandacht van Johannes te krijgen en ook om onze aandacht te krijgen. Al zijn zintuigen worden gemobiliseerd en op scherp gezet voor wat hij gaat zien. Deze stem is de stem van zijn heiland. Die stem waarmee hij tijdens de omwandeling van Christus op aarde zo vertrouwd was. Diezelfde stem, maar ook zo anders. Deze luide, welluidende stem als van een bazuin klinkt vandaag ook in ons middengemeente. En de schapen die horen naar zijn stem en zij volgen hem omdat zij zijn stem kennen. Zij kennen zijn stem. Het is de Zoon des mensen die spreekt en zichzelf in zijn verheerlijkte staat aan de gemeente openbaart. En daarop draait Johannes zich om te kunnen zien wie er spreekt. En dan lezen we in vers 12, ik keerde mij om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik 7 gouden kandelaren. Als eerste ziet Johannes, wanneer hij zich omdraait, 7 gouden kandelaren. En dat is opmerkelijk. Want je verwacht de verheerlijkte Christus te zien. Maar nee, hij ziet als eerste 7 gouden kandelaren. En dat zijn volgens vers 20 de 7 gemeenten, waarover we lezen in Openbaringen 2 en 3. En deze 7 plaatselijke gemeenten geven het totaalbeeld van de kerk van Christus door de eeuwen heen. Ook is het opmerkelijk te noemen dat aan 7 afzonderlijke plaatselijke gemeenten geschreven wordt, maar dat elk van deze 7 brieven eindigt met de oproep om gehoor te geven aan wat de Geest tot de gemeenten, meervoud, zegt. Het wordt aan een gemeente, enkelvoud, plaatselijke gemeente geschreven, maar het is een boodschap voor de gemeenten, meervoud. Met andere woorden, we hebben hier met 7 rondzendbrieven van doen. Het is de bedoeling dat alle gemeenten van alle tijden hier kennis van nemen. Dit is de boodschap van Christus voor zijn gemeente. Een tijdloze prediking. En het feit dat Johannes als eerste de gemeente te zien krijgt, geeft het belang aan van de kerk. De gemeente van Christus. De gemeente is zijn lichaam. De gemeente is zijn liefste. De gemeente is zijn lieve schat. Voor wie hij zich heeft overgegeven. Opdat hij haar zou heiligen. Opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen. Dus eigenlijk is het ook weer niet zo verwonderlijk dat we als eerste de gemeente te zien krijgen. Want de gemeente is het lichaam van Christus. En wij leren hier dat de plaatselijke gemeente een kandelaar is. Nu weten we allemaal dat de Heer van zichzelf gezegd heeft, ik ben het licht van de wereld. Je zou mogen zeggen, Christus is de kandelaar van deze wereld. Maar hij is, als we dat afgelopen donderdag gevierd en herdacht hebben, ten hemel gevaren. Hij is niet langer lichamelijk op aarde aanwezig. Wie voorziet deze duistere wereld nu van het geestelijk licht? Wie doet dat? Nu in de bergrede zegt Christus, jullie zijn het licht van de wereld. En de apostel Paulus zegt dat wij kinderen van God zijn, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld, namelijk door vast te houden aan het woord van het leven. Met andere woorden, broeders en zusters, elke individuele gelovige en de plaatselijke gemeente in het bijzonder, is een kandelaar. Een lichtdrager in deze duistere wereld. De ware kerk des Heren, de ware gemeente van Christus, die dwars door alle denominaties heen loopt, is de kandelaar, het licht van de wereld. De Heer verwacht dat wij onze leefwereld verlichten, geestelijk in het licht plaatsen. En hoe doen we dat? Dat doen we door vast te houden aan het woord van het leven. Elk licht heeft een lichtbron nodig. En de lichtbron van de plaatselijke gemeente en van ons persoonlijk leven is het woord van het leven. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Leven wij in dat licht? Weerkaatsen wij dat licht? Zijn wij een geestelijk licht in onze woonomgeving? Als het goed is, is ons persoonlijk leven en gemeenteleven een lichtspel van het evangelie. De lichtsterkte op de kandelaar van deze gemeente, de lichtsterkte op de kandelaar van deze plaatselijke gemeente, is niet sterker dan het licht van onze gezamenlijke levens. De kerk is een kandelaar. Maar als zij niet vasthoudt aan het woord van de levende God, wordt dat licht op de kandelaar gedoofd, of in het ergste geval gedoofd. Het wordt gedimd of gedoofd. En dat is precies wat we bij sommige kerkelijke gemeenten zien gebeuren. Dat het licht op de kandelaar gedoofd wordt. Als organisatie functioneren zij nog. Er is voldoende financiële middelen. Maar het evangelielicht is gedoofd. Nu in onze tekst wandelt de Heer te midden van de kandelaar. Hij is in het midden van de kerk, de gemeente. Vers 13. Te midden van de zeven kandelaren zag ik iemand die op de Zoon des Mensen leek. De Zoon des Mensen, daar hebben we het eerder over gehad. Dat is een typische messiaanse titel die de Heer Jezus met voorkeur voor zichzelf gebruikte om daarmee ook zijn menselijke natuur aan te geven. En waar is hij heel bijzonder tegenwoordig? In de gemeente. In het midden van de kerk. Waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden. Er is geen betere plaats om Christus te ontmoeten dan in het midden van de gemeente. Daar is hij op een heel bijzondere manier aanwezig. Als je iemand tot Christus wil brengen, als je een collega hebt of een buurvrouw of een familielid of een vriend, en je wil hem bij Jezus brengen, de beste plaats waar je hem naartoe kan brengen, is de gemeente. Een christocentrische gemeente. Een gemeente waar Christus wordt verkondigd. Want daar is hij op een heel bijzondere manier tegenwoordig. Nu, alles wat er nu in onze tekst volgt, heeft betrekking op de gemeente. Het is een zelfopenbaring van de verheerde Christus aan de gemeente. Nou, tot zover de verblijfplaats van de verheerde Zoon des Mensen. Hij is in het midden van de gemeente. Hij is hier. Christus is hier. Tweede punt. Het gezag en de waardigheid van de Zoon des Mensen. We weten waar hij op een heel bijzondere manier tegenwoordig is. En als tweede spreken we over het gezag en de waardigheid van de Zoon des Mensen. In vers 13b wordt de kleding van de Zoon des Mensen beschreven. De kleding. We lezen, hij was gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel. Nu moet je weten dat in de Griekse en Romeinse cultuur het de belangrijke vooraanstaande gezagsdragers waren die zo'n tot op de voeten reikend gewaad droegen. In het Oude Testament waren het de priesters en de koningen die zo'n lang tot op de voeten reikend gewaad droegen. Het is een symbool van gezag, autoriteit en waardigheid. En in de gemeente van Christus is er maar één die zo'n gewaad draagt. En die zo'n gezag en waardigheid heeft. En dat is de Heere Jezus Christus zelf. Daarbij is zijn borst omgord met een gouden gordel. En dat is een versterking van het eerste punt, namelijk zijn gezag en waardigheid. Gemeente, wij moeten er als eerste diep van doordrongen zijn dat Christus het hoogste gezag en de waardigheid heeft in de gemeente. Dat is het eerste wat we van hem te zien krijgen. Hij is waar in het midden van de gemeente. En wat moet je dan als eerste weten? Dat hij de hoogste waardigheid heeft, het hoogste gezag heeft. Dat hij de opperherder is. En dat besef verplicht ons ook om met de grootste eerbied en ontzag met en over hem te spreken. Hij is de opperste gezagsdrager van de gemeente. En heeft het absolute gezag. Het beslissende woord. De Bijbel zegt, de Heere God heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente. Hij is ons hoofd en daarom dat wij ons hoofd voor hem buigen. In de kerk gaat het om zijn woord, zijn wil, zijn gezag en zijn waardigheid. Hij is verheerlijkt, als koning verheven, zo hoog. Ik zal hem prijzen. Hij is verheerlijkt, als koning verheerlijkt. En wij verhogen zijn naam. Dat is de waardigheid en het gezag van Christus. Als derde punt wordt met een aantal beelden de lichamelijke kenmerken van de verheerlijkte Zoon des Mensen beschreven. Het zijn beelden. We lezen met regelmaat, hetgeen geleek op, als, het was als. Dus dit zijn beelden die Johannes gebruikt om de heerlijke majesteit van de verheerlijkte Christus in het midden van de gemeente te beschrijven. Het is een indrukwekkend portret van Christus. We lezen in vers 14 als eerste. En zijn hoofd en haar waren wit als witte wol, als sneeuw. Nu, in bijna alle culturen staat wit haar voor wijsheid en leeftijd. In de Oosterse cultuur was een oude man met wit haar een bron van wijsheid. Je ging bij hem te raden, hem vroeg je om advies. Nu is de Heer Jezus natuurlijk niet oud, hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid. En hij spreekt met de wijsheid van de eeuwigheid. Hij spreekt met de wijsheid van de eeuwen. En als gemeente gaan we primair bij hem te raden. Hij is de alwijze, de alwetende, ongeschapen zoon van God. Zijn hoofd en haar waren wit als witte wol, als sneeuw. Wat ook wijst op het feit dat hij puur en rein en zonderloos is. Dus wij krijgen Christus eerst te zien als degene die waardig is en gezag heeft. En vervolgens zien wij hem als de alwijze. En is het een oproep niet alleen maar voor hem te buigen en zijn waardigheid te erkennen, maar ook dat wij als gemeente bij hem te rade gaan. Ons door hem laten leiden. Vers 14b, en zijn ogen waren als een vuurvlam. Natuurlijk, dat is symbolische taal. Er staat als een vuurvlam. Zijn ogen zijn niet echt van vuur. Maar dit beeld leert ons natuurlijk dat Christus ons volkomen doorziet. Hij weet wie we echt zijn, ook als er niemand kijkt. Het is opmerkelijk dat de Heer in elk van de 7 brieven zegt, ik weet uw werken. Ik weet uw werken. Ik ken je door en door. 7 keer. Nu, wanneer de Heer Jezus de werken van deze historische plaatselijke gemeente kende, dan kent hij ook onze werken. Hij weet de werken van elk van ons en van onze gemeente. En hij toetst onze gedachten. Hij doorgrondt onze motieven. Hij doorgrondt ons wezen. onze beweegredenen. De schrijver aan de Hebreeën zegt, er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van hem aan wie we rekenschap hebben af te leggen. Nou, bij het lezen van zo'n tekst vraag je, ja, maar wie kan er dan voor hem staande blijven? Alleen wanneer je mag weten dat de Heer Jezus Christus ook in jouw plaats en voor jouw zonde zijn leven heeft gegeven aan het kruis op Golgotha, alleen dan kun je voor hem bestaan. Zijn ogen waren als een vuurvlam. Alles ligt open en ontbloot voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. Nou, dat sluit naadloos aan bij wat we in vers 15 lezen over zijn voeten. En zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven. Nu moet je weten dat koper in de schrift het teken is, of het symbool is van het oordeel. In de tabernakel werd op het koperen altaar dieren geofferd voor de zonde van het volk van Israël. Ook de koperen slang is een beeld van het oordeel van de Heere over de opstandigheid van Israël. En ook is het natuurlijk een beeld van de Heere Jezus die in onze plaats en voor onze zonde het oordeel gedragen heeft. Koper als teken van het oordeel. Met andere woorden, Christus is de rechter van de gemeente. Wij zeggen wel eens, ja, Christus is of je redder of je rechter. Dat is niet goed. Christus is zowel je redder, maar hij is ook je rechter. Absoluut. De Bijbel zegt, wij moeten alle voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. Opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft. Het zij goed. Het zij kwaad. Christus is de rechter van de kerk. Hij is de grote gezagsdrager die alle eer waard is in de kerk. Eer die hij met geen ander deelt. Hij is de wijze, we gaan bij hem te raden. Hij doorziet en doorgrondt ons tot op het bot, tot op het merg. En hij is de rechter van de gemeente. En, vers 15b, en zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. Je moet er naar luisteren of je wilt of niet. Groot, ontzagwekkend is dat geluid. Mensen die de Niagara-waterval in Canada hebben bezocht, hoor je vaak spreken dat ze ervan, of hoor je vaak zeggen dat ze ervan onder de indruk waren. Dat ze er stil van werden bij het horen en zien van zo'n overweldigende hoeveelheid water dat donderend naar beneden stort. Nou, zo ongeveer moet de stem geklonken hebben van de verheerde zoon des mensen. Een geluid van vele wateren. Met andere woorden, de Heer Jezus spreekt met een grote, beslissende stem. Onzagwekkend. Waardoor alle andere stemmen moeten zwijgen. Zijn stem klonk als het geluid van vele water. Zijn stem is beslissend. Zijn stem is doorslaggevend. Als hij spreekt, zwijgen wij. Doen wij het stilzwijgen ertoe. Vers 16. Hij had 7 sterren in zijn rechterhand. Nou, je weet, de rechterhand staat voor kracht, staat voor macht ook, gezag, maar ook voor zegen. En deze 7 sterren zijn volgens vers 20 de engelen van de 7 gemeenten. Nou, dat woord engel, dat weet je, dat betekent boodschapper of bode, verkondiger. Het is heel goed mogelijk dat hier bedoeld wordt de broeder die op zondag voorging, de boodschapper van het goddelijk woord, de predikant of de voorganger, de dienaar van het goddelijk woord. Weet je, door alle eeuwen heen heeft de Heer ervoor gekozen om door middel van mensen zoals koningen, priesters, profeten en apostelen, herders en leraars zijn woord door te geven. En het lijkt erop dat deze sterren in de rechterhand van de verheerde zoon des mensen de voorgangers van de gemeente zijn. Met andere woorden, zij zijn zijn instrumenten. Ze zijn in zijn hand. Ze staan onder zijn controle. En je begrijpt, dit geeft een grote verantwoordelijkheid. Bid voor je voorganger dat hij een bruikbaar instrument mag zijn in Gods hand. Hij had 7 sterren in zijn rechterhand. Vers 16b. En uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. Nu, als je een beetje thuis bent in de Bijbel, dan weet je dat daarmee het woord van God bedoeld wordt. Want het woord van God, zegt de Hebreeën schrijver, is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel, geest, van gewrichten en merg. En het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. De Heer Jezus zelf zegt, wie mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft iets wat hem veroordeelt, namelijk het woord dat ik gesproken heb. Dat zal hem veroordelen op de laatste dag. En in de beschrijving van de geestelijke wapenrusting wordt over de Bijbel gesproken als het zwaard van de geest. Dat zwaard, dat tweesnijdend zwaard, dat is de norm, de maatstaf, het richtsnoer. Maar een zwaard doet zeer. Een zwaard doet zeer. En keer op keer wanneer dat zwaard gehanteerd wordt, doet het zeer. Het steekt je in je vlees. Het doet pijn. Want je wordt gevormd naar het beeld van de Heer Jezus Christus. Onze redder en rechter zal datzelfde woord straks gebruiken in de beoordeling van ons persoonlijk leven en bij de beoordeling van ons gemeenteleven. Daarom dat we hier in de gemeente zoveel nadruk leggen op het belang van eenvoudige, bijbeluitleggende, bijbelverklarende prediking. Daarom dat we voortdurend oproepen tot geloofsgehoorzaamheid aan dat woord. Uit zijn mond kwam een tweesnijdend, scherp zwaard. Datgene wat Christus straks gaat zeggen in Openbaring 2 en 3, doet zeer. En de vleeselijke christen en de natuurlijke mens deinst daarvoor terug. Maar we hebben het zo nodig, omdat het ons vormt naar het beeld van Christus. Zijn gezicht, vers 16c, zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. Nou, tijdens het kindermoment is dat al eventjes mooi geïllustreerd. Als je ooit geprobeerd hebt, je moet het vandaag maar even proberen. Zo eventjes met het blote oog in de zon krijgen. Kijken. Het eerste wat je doet is naar beneden kijken, je ogen afwenden. Want je kunt er eigenlijk niet aan. Die enorme uitstraling van licht. Nou, dat is ook wat we bij deze beschrijving ervaren. Je knippert met je ogen. En we zien eigenlijk maar een klein gedeelte van de verheerlijkte Zoon des Mensen. Eigenlijk kunnen we het niet aan om meer te zien. Er rest ons maar één ding. En dat is onze ogen te sluiten en hem te aanbidden. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, in Openbaring 1 ontmoeten wij de Heer Jezus als de verheerlijkte Zoon des Mensen, als de vorst van de koningen der aarde, als de overwinnaar op de dood, de rechter van het heelal en de rechter van de gemeente. Hoe groot is dan de bemoediging in vers 17b en vers 18? En hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd, ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Laat me iets zeggen over die laatste tekst. Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Nou, met het rijk van de dood wordt niet de hel bedoeld. Het is de verblijfplaats van de doden nadat zij gestorven zijn. De Heer Jezus heeft daarvan de sleutels. Met andere woorden, hij heeft het beschikkingsrecht. Hij heeft de macht over de dood. Hij heeft de macht over alle gestorvenen. Hij doodt en hij maakt levend. En straks zullen op zijn bevel de doden opstaan uit het graf. Hij en niemand anders heeft de van God verkregen autoriteit en bevoegdheid om de dood en het graf teniet te doen. De Bijbel zegt, want hij moet koning zijn totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die teniet gedaan wordt is de dood. Immers, alle dingen heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Weet je, na het heengaan van een geliefde of wanneer wij zelf komen te sterven, betekent dat niet het einde. Het is geen punt achter je leven, maar een komma. Want Christus zelf zal ons welkom heten in het Vaderhuis met zijn vele woningen. En Christus heeft die autoriteit en dat gezag ontvangen. De vraag is, zul jij daarbij zijn? Voor welke God leef jij eigenlijk? Voor de God van deze wereld die levende dood maakt? Of voor de God en Vader van onze Heer Jezus Christus die geestelijke doden levend maakt? Nou, wat is de reactie van Johannes op dit alles? Hij heeft Christus gezien, zijn verheerlijkte staat, in het midden van de gemeente. Wat is zijn reactie? Vers 17a. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En dat wordt gezegd door de discipel die tijdens het aardse leven van Christus tot zijn intimie behoorde. Johannes genoot een uiterst vertrouwelijke omgang met de Heer Jezus tijdens zijn omwandeling op aarde. Hij was de discipel van wie wij in de schrift lezen dat hij aan de boezem van de heiland lag. Er was een grote vertrouwdheid, een grote bekendheid met Christus in zijn ontledigde staat. Maar dezezelfde discipel valt nu hij de verheerde Christus ontmoet heeft, als dood aan zijn voeten. Gemeente, eigenlijk is dat de enige gepaste reactie op de openbaring van de verheerde Christus. Je valt hem vol ontzag en eerbied te voet en aanbidt hem. Daar waar Christus werkelijk tegenwoordig is, zie je datzelfde heilige ontzag en diezelfde vrees. Daar waar Christus werkelijk in het persoonlijk leven en in het huwelijksleven en in het gezinsleven en het gemeenteleven tegenwoordig is, zie je dat mensen met het grootste eerbied over de heiland spreken. Ze spreken over hem, maar met grote vrees en ontzag. En op een of andere manier zijn wij dat kwijtgeraakt, die eerbied en die vrees voor Christus. In de bestseller De Jongen die in de Hemel Was, lezen wij hoe Burpo, dat is de desbetreffende jongen, Johannes de Doper ontmoet. En dan staat er dat hij bij Jezus op schoot kroop. Nou, dat is in het licht van onze tekst godslasterlijk te noemen. In de ander boek, waarvan ik de titel op dit moment vergeten ben, lezen wij hoe de auteur door de Heer Jezus wordt bezocht en hem zijn voeten wast. En dit is in lijn met hoe er tegenwoordig door het overgrote deel van de kerk over de Heer Jezus gesproken en gedacht wordt. Let op gemeente. De verheerlijkte Christus wast niemand meer de voeten. Wij kussen zijn voeten. Hij is verheerlijkt als koning verheerlijkt. De vreze des Heren, dat is in onze tijd ver te zoeken. En dat is een teken aan de wand. Wij spreken soms over Jezus alsof hij onze vriend is, ons vriendje is. Ja, ik hoor je wel. Nu werp je onmiddellijk tegen. Ja, maar er staat toch geschreven dat Jezus zei. Dat Jezus ons zijn vrienden noemt. Dat is waar. Christus noemt ons zijn vrienden. En dat is ontzagwekkend, gemeente, werkelijk. Maar is het niet veelzeggend dat geen van de apostelen over Christus als zijn vriend spreekt? En als zij dat al niet deden, die de vertrouwelijke omgang met hem zo kenden, hoeveel te minder wij. Dikwijls is er in ons spreken over hem weinig of geen eerbied te beluisteren. En dat noemen we dan zogenaamde vrijheid. Het is geen vrijheid. Er is een gebrek aan de vrezen des Heren. Besef van wie hij is. In de Bijbel lezen we echt wat anders. Bij de wetgeving op de Sinaï lezen wij: heel het volk was getuige van de donderslagen, de bliksem en het bazuingeschal en de rokende berg. Toen het volk dit zag, sidderden zij, bleven op afstand staan. Ze zeiden tegen Mozes: spreekt u met ons, of spreekt u met ons, dan zullen wij luisteren, maar laat God niet met ons spreken, anders sterven wij. Mozes zei tegen het volk: wees niet bevreesd, want God is gekomen om u op de proef te stellen en opdat de vrezen voor hem u voor ogen staat, opdat u niet zondigt. Het volk sidderde en bleven op een afstand staan. En het gaat hier om de verheerlijkte Christus voor zijn menswording. Toen de Heere Jezus aan Jesaja verscheen, zei hij: wee mij, ik verga. Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. Dat is de ontmoeting met de verheerlijkte Christus voor zijn menswording. Bij de roeping van de profeet Ezechia lezen wij: zoals het uiterlijk van de regenboog die in de wolken verschijnt op de dag van de regen, zo was het uiterlijk van de lichtglans rondom. Het was de verschijning van de gedaante van de heerlijkheid van de Heer. Toen ik dat zag, wierp ik mij met mijn gezicht ter aarde. En ik hoorde de stem van iemand die met mij sprak: de verheerlijkte Zoon des mensen voor zijn menswording. Toen Petrus ter dood veroordeeld werd, wilde hij uit ontzag voor de Heere Jezus Christus niet zoals Christus recht opgekruisigd worden. Dat was hij onwaardig. En daarop werd Petrus ondersteboven gekruisigd. Daaruit blijkt wel de eerbied en ontzag van de apostel Petrus voor de Heer Jezus Christus. Toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Mensen die Christus werkelijk gezien hebben, die spreken met de grootste eerbied en een heilig ontzag. Vol vrees, vrijmoedig over de Heer Jezus Christus. Ja, ze spreken over hem en ze spreken met hem. Maar dat hele spreken, de hele toonzetting is die van heilig ontzag en vrezen. Mogen de Heer ons alle voor het eerst of bij vernieuwing vervullen met een heilig ontzag en diepe eerbied voor de Heer Jezus, opdat wij de zonde gaan nalaten en tot meerdere eer en glorie van zijn naam gaan leven. Soli Deo Gloria. Amen. Laat ons samen bidden. Heren, wij zeggen u dank dat we u deze ochtend mochten ontmoeten in uw verheerlijkte staat, te midden van de gemeente. Wat geweldig, wat een voorrecht, wat wonderlijk, wat ontzagwekkend dat u in het midden van de gemeente bent. Als de grote gezagsdrager, de opperherder, die waardig is alle eer te ontvangen en die zijn eer met geen ander deelt. U bent in ons midden als de alwijze Heere, tot wie zullen wij gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. We gaan bij u te raden. Wij zeggen u dank dat u ons volledig doorziet. Dat u onze werken kent. Dank u wel, Heere, dat u onze redder bent, maar ook onze rechter. En dat alles wat gedaan is uit liefde tot Jezus, de kracht van de Heilige Geest, gemotiveerd door liefde en dankbaarheid, straks door u beloond zal worden en beoordeeld zal worden. En alles wat gedaan is in eigen kracht en voor eigen eer en eigen naam, ach Heere, dat kan voor u niet bestaan. U bent de rechter van de gemeente. We zeggen u dank dat u uw woord spreekt. Ja, dat woord doet zeer. Dat snijdt in ons vlees. Het is als een tweesnijdend scherp zwaard. Maar we zeggen u dank dat het alles wat niet goed is, wat onheilig is, wat duister is en immoreel, dat het door dat woord, door het zwaard wordt weggesneden en dat uiteindelijk wij daardoor gevormd worden tot het beeld, naar het beeld van Christus. Heere, zegen zo uw eigen woord in ons midden. Geef ons eenzelfde ontzag als gemeente, dat we met grote eerbied en vol van vrees en ontzag met u en over u zullen spreken. We vragen het u uit genade en in Jezus' naam. Amen.